Goedenavond gemeente, gasten, iedereen die later deze dienst beluistert. U bent alle van harte welkom in deze dienst. Gaat voor dominee Kuik uit Kampen. Volgende week gaat voor dominee Van Wilden uit Dordrecht. Ons aanvangslied is Psalm 71, vers 1 en 5. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Wij spreken ook vanavond uit dat onze hulp is in naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Namens die God mag ik u groeten. Genade zij u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. In 1 Petrus 2, versen 19 tot en met 25, schrijft de apostel Petrus het volgende. 1 Petrus 2, versen 19 tot en met 25. Want dat is genade, als iemand om het geweten voor God dringend dingen verdraagt die hem pijn doen, en daarbij ten onrecht verleidt. Want wat voor roem is er, als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt, en daarvoor zwaar ontvangt? Als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor leidt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgezonden werd, niet terugschold en toen hij leed, niet dreigde. Het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, omdat wij voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen, want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. zingen we nu van Psalm 71, het 9e vers. Ik roem de grootheid van uw daden. Psalm 71, vers 9. Ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof blijden. We willen het doen vanavond met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen daarna als blijk van onze instemming, als blijk van ons geloofsbelijden, het 6e vers van Psalm 89. Wij loven Heer de macht van uw verheven hand. Psalm 89, vers 6. Ons lied van instemming. Een ieder van ons spreekt al dus in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergehaald ter hel. Ten derde dagen weer opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods de gemachten hun vaders. Van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Vragen om zijn hulp, de aanwezigheid van zijn Heilige Geest. Laat het binnen. Almachtige God, barmhartige Vader in de hemel, wij danken u dat we hier deze zondagavond ook samen kunnen zijn. Samen rondom uw woord. Uw woord gaat open. En wilt u ons duidelijk maken wat u gedaan hebt in het lijden en door zijn sterven van uw lieve zoon. Wij danken u, Heer Jezus, dat u gekomen bent. En we willen u volgen weg naar uw kruis. Daar is ook deze lijdenstijd voor. We willen u volgen op uw weg. En dan zien we, Heer, hoe ver mensen zijn. Het lijden dat wij aandelen. De wreedheid, de meedogenloosheid, de verschrikkelijke pijn die u geleden hebt. Zo zijn we mensen blijkbaar. Dat doen we elkaar aan. En we willen u niet. Zo zijn we van nature. Maar u bent gekomen om dat anders te maken. U wilt ons andere mensen maken. U wilt ook vanavond doen. Door de verkondiging van uw woord. Want u bent niet op een afstand blijven staan. U hebt uw handen niet afgetrokken van deze wereld. Maar in tegendeel. Heer Jezus, u hebt uw leven gegeven. U wilt ook vanavond duidelijk maken. Wat dat allemaal inhield. Het is voor ons te bevatten. Maar wilt u er iets van duidelijk maken? Door middel van uw Heilige Geest ook in onze harten werken. Dat we niet alleen kunnen horen, maar ook aanvaarden en aannemen in ons hart. En eruit leven. Het in praktijk brengen. In de week die komt. Hemelse Vader, we vragen uw aanwezigheid, uw Heilige Geest, ook nu in ons midden. In Jezus' naam alleen. Amen. Op deze vijfde Lijdenszondag wil ik met u lezen het Lijdensevangelie uit Markus 15, de versen 16 tot en met 26. Markus 15, de versen 16 tot en met 26. En de soldaten leiden hem, de Heer Jezus, het paleis binnen. Het is het gerechtsgebouw. En riepen heel de legerafdeling bijeen. En ze deden hem een purperen mantel om. En nadat zij een doornenkroon gevlochten hadden, zetten ze hem die op en begonnen hem te begroeten. Gegroet, koning van de Joden. En sloegen op zijn hoofd met een rietstok. En bespuwden hem. En ze vielen op de knieën en aanbaden hem. En toen ze hem bespot hadden, trokken ze hem de purperen mantel uit en trokken hem zijn eigen kleren aan en leidden hem naar buiten om hem te kruisigen. En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En ze brachten hem naar de plaats Golgotha, dat is vertaald schedelplaats. En ze gaven hem met mirre gemengde wijn te drinken, maar hij nam die niet. En toen ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren. Door het lot te werpen, bepaalden zij wat ieder ervan nemen zou. En het was het derde uur, en ze kruisigden hem. En het opschrift met zijn beschuldiging was boven hem geschreven. De koning van de Joden. Tot zover bij het evangelie. Gods onfeilbaar woord. We willen nu eerst zingen van gezang 182, de versen 1 en 5. Daarna volgt er een korte uitleg. En dan zingen we nog het zesde vers van gezang 182. En dan komt de preek. We willen dus nu eerst zingen gezang 182, vers 1. Jezus, leven van het leven. En vers 5. Koning tot een schot getekend. iemand volgen. Dat kan tegenwoordig. En dan hoef je niet eens iemand letterlijk achterna te lopen. Je kunt iemand volgen via sociale media. En op internet zijn er volop influencers. Dat zijn mensen op YouTube en TikTok die anderen beïnvloeden door hun mening of voorkeur voor iets. En sommige van die influencers hebben zelfs miljoenen volgers. En weet u, dat zegt iets over ons mens. Wij hebben nu eenmaal allemaal behoefte aan een voorbeeld. Iemand die indruk op ons maakt. Door zijn of haar ideeën of manier van leven. En zeker als je jong bent, heb je daar behoefte aan. Aan iemand die voor jou echt het einde is, zoals ze dat noemen. En meestal gaat het dan om iemand die het helemaal gemaakt heeft. Een beroemdheid, een popster of een topspot. En we volgen graag mensen na die het gemaakt hebben. Geen losers natuurlijk. Losers, tja, wat moet je daarmee? De Jezus leek alles verloren te hebben. Zijn eer, zijn waardigheid, zijn discipelen die om hem gaven, en zelfs zijn leven. Dat raakte hij allemaal kwijt. Of beter gezegd, hij gaf dat allemaal op. Over verlieservaring gesproken. De Jezus heeft dat allemaal doorgemaakt. Voor ons. En toch wist hij zo, door alles te geven, alles te winnen. Als het dus iemand het waard is om na te volgen, dan is het de Heer Jezus wel. Hij gaf zijn leven. Hij overwon de dood. Om ons het leven, het echt goede leven, het waar leven, terug te geven. De Heer Jezus, hij leek wel de grootste loser altijd. Maar hij blijkt de grootste winnaar altijd. Weet u, dat bleek zelfs op weg naar het kruis. Toen Jezus zijn kruis droeg. Op weg ging naar zijn executieplaats. Op het moment dat hij onder last van het kruis leek te bezwijken. Zelfs toen wist Jezus nog iemand voor zich te winnen. Nou, dat moet je toch wel ontzettend sterk zijn. Wie zelfs op zijn zwakste, zijn kwetsbaarste momenten, toch nog iemand voor zich weet te winnen. Dat deed de Heer Jezus. Wat een wonder. En over dat wonder gaat het straks in de preek. Zingen we nu het 6e vers van gezang 182. Dankzij u, o Heer des levens. Gezang 182, vers 6. Antwoordlied op de verkondiging zal straks zijn gezang 442, vers 1, Jezus, ga ons voor, vers 2, valt de weg ons lang, vers 3, krimpt ons eigen hart, vers 4, in de woestenij. Ons antwoordlied op de verkondiging, gezang 442, helemaal. Ik mag u vanavond het Leidensevangelie brengen uit Markus 15, vers 21. Markus 15, vers 21. Waar we lezen. En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Een koning. Wat stellen we ons voor bij een koning? Een koning heeft macht. Een koning regeert over een bepaald gebied. Een koning heeft onderdanen. Ook Jezus is koning. Maar hier, op weg naar het kruis, heeft hij geen macht. Geen gebied. En ook geen onderdanen. Tenminste, zo lijkt het. Eerder die week, het was op zondag, reed de Heer Jezus als koning Jeruzalem binnen op een ezel. De mensen hadden hem dol enthousiast dit toegejuicht en binnengehaald. Hosanna voor de zoon van David. Maar nu is het vrijdag. En is er van al dat enthousiasme niets meer over. Integendeel. De stemming is totaal omgeslagen. Uitbundig enthousiasme is omgeslagen in intense haat. De Romeinse soldaten drijven er dan ook de spot mee. Is Jezus een koning? Nou, dan zullen zij hem wel als koning laten zijn. Eerder, in het gerechtsgebouw, hebben ze hem een rood-purperen mantel omgeslagen. Die droegen keizers en veldheren als ze een oorlog gewonnen hadden. En ze hebben hem een doornenkroon op het hoofd gezet. Keizers en veldheren kregen immers een lauwerkrans wanneer ze de overwinning hadden behaald. En ze hebben hem een rietstak in zijn hand gegeven. Koningen en keizers droegen eenmaal een staf als teken van hun waardigheid en macht. En opnieuw, hier, nu, op dit moment, drijven ze de spot mee dat Jezus koning is. En doen ze op een intens gemene manier. Koningen hebben toch zeker een koninklijk gevolg? Nou, dan zullen zij, deze koning van de Joden, ook van een passend gevolg voorzien. Daarom leggen ze, zo in het voorbijgaan, beslag op een toevallige passant. Hij moet die kruisbalk maar dragen. Romeinse soldaten leggen beslag op een voorbijganger. Ze vorderen een kruisdrager achter Jezus aan. En ben we bij het thema van preek. Het thema vanavond is kruisdrager gevouwd. Gevorderd voor koning Jezus. Gevorderd door koning Jezus. Kruisdrager gevorderd. Gevorderd voor en gevorderd door koning Jezus. Simon werd gevorderd voor koning Jezus. Als we dit gedeelte zo op een gegeven moment inwerken, dan kun je denken, gelukkig. De Jezus heeft het kruis niet helemaal alleen hoeven dragen. Toen hij in de zozeek onder last van het kruis, was er gelukkig iemand die hem hielp en last van hem overnam. Blijkbaar was er toch nog een greintje medemenselijkheid in die soldaten overbleef. Ze kregen blijkbaar medelijden met Jezus. En zorgden ervoor dat iemand die Jezus meehielp zijn kruis te dragen. Maar als je dat denkt, ben je wel erg optimistisch. Het is wel erg optimistisch gedacht. Want volgens mij zie je dan iets over het hoofd. In onze tekst staat namelijk dat de soldaten een toevallige voorbijganger, Simon van Cyrene, dwongen het kruis van de Heer Jezus over te nemen. Simon deed het dus zeker niet vrijwillig. En die soldaten werden ook niet gedreven door medelijden. En medemenselijkheid. Die hebben ze niet. Zij zijn alleen maar bang dat de heiland voortijdig bezwijkt. Voordat hij gekruisigd kan worden. Die harde soldaten zijn heus niet zo flauw dat zijn kruisiging zomaar aan hun neus voorbij laten gaan. En dus dwingen ze een voorbijganger om de zware kruisbalk over te nemen. Dwingen. In het Grieks staat hier een woord angaroio. En het komt slechts 3 keer in het Nieuwe Testament voor. Hier in Marcus 15 vers 21 en in Matthäus 27 vers 32. En dan steeds in hetzelfde verband. Simon van Cyrene wordt gewongen het kruis te dragen. Verder komen we het woord nog 1 keer tegen. In de bergreden. In Matthäus 5 vers 41. Waar de Heer Jezus zegt. En wie u zal dwingen 1 mijl te gaan. Ga 2 met hem. Angaroil. Dwingen. Een Engelse uitlegger zegt ervan. Dit is het woord dat hoort bij bezet gebied. In die tijd konden koningen en machthebbers dingen, dieren en mensen opeisen. Om van alles voor hen te doen. Het was dan ook iets wat overwonnen volken overkwam. En voor die Romeinen waren er maar 2 soorten mensen. Winnaars en verliezers. En de overwinnaars konden de overwonnen dwingen. Om uitgeplunderd te worden. Om als slaaf verkocht te worden. Of om uitgekneven te worden door middel van belasting. Als je dwongen om een bepaalde lading op jouw ezel te voeren. Nou, dan had je maar te doen. Weet je niet, dan kreeg je een dik kwart slaag. En op de koop toe was je ook nog eens je ezel kwijt. Dwongen ze je om een stuk van de weg. U weet wel, dat fameuze Romeinse wegennet. Waar vandaag de dag nog steeds resten van teruggevonden worden. En waar zo hoog van opgegeven wordt. Werd je gedwongen om een stuk weg te repareren. Dan had je het maar te doen. Want anders. En weet u. Dit is iets van alle tijden. Van alle overwinnaars en bezetters. Neem nou bijvoorbeeld Napoleon. Die deed precies hetzelfde. Voor zijn veldtocht naar Rusland in 1812 had hij paarden en jonge mannen nodig. En die vormde hij in heel Europa. En dus ook in Nederland. Hij had paarden nodig en jonge mannen om voor hem te vechten. En daar hebben we de burgerbestand aan dank. En ook onze verplichte achternaam. Die werd toen verplicht. In de Tweede Wereldoorlog. Nou, de Duitsers die vallen ook alles wat los en vast zat. Ze vallen hun paarden. Ze vallen hun koper. Zilver. Tin. Kerkklokken. Radio's. En die vergeten een fiets. Nou, hier gebeurt iets soortgelijks. Die soldaten denken. We gaan de koning van de Joden kruisigen. Nou, laten we een krechtje vorderen. Voor de Jodenkoning. Dat is het uitdagende wat hier gebeurt. Het krenkende naar de omstanders toe. Zij moeten toekijken hoe één van hen gedwongen wordt iets te doen wat hij eigenlijk niet wil. En op die manier wordt het hen nog eens ingepeperd. Jullie leven in bezet gebied. En wij kunnen met jullie doen wat wij willen. Zou je daar niet klaar in vallen? Gaan koken van woede? Maar ja, je moet je inhouden. Je moet je wel inhouden. Want doe je het niet, dan weet je wat de consequenties zullen zijn. Het is krenken naar de omstanders. Maar vooral ook naar de Heer Jezus toe. Het is bijzonder kwetsend voor hem. Want het laat Jezus machteloosheid zien. Gaat u maar na. Aan het begin van Lijdensweek, ik noem het al. bij zijn intocht in Jeruzalem had Jezus als de Messias koning soeverein de slag gelegd. Waar rijden die? De discipelen hadden het dier na afloop wel weer netjes terugbezocht. Maar dit gezegd. En een paar dagen later had de Heer Jezus als de Messias priester in Jeruzalem een eetzaal gevouwd. Om daar voor de allereerste keer het heilige avondmaal te vieren. Jezus had als de Messias koninklijk een rijdier en een eetzaal gevouwd. Nu, op weg naar het kruis, lijkt er van Jezus' macht niets meer over. Hier, bij zijn uittocht uit Jeruzalem, moet hij lijden onder helse spot. Jezus een koning? Nou, die soldaten zullen er wel eventjes voor zorgen dat hij een koninklijk uitgeleide krijgt. En hem ook een onderdaan bezorgt. Eentje hoor, eentje maar. En die moet hem het materiaal voor zijn executie achterna dragen. Weet u, dit is spot. Linea recta uit de hel. Maar zo komt het dat de soldaten zomaar een toevallige voorbijganger, Simon van Cyrene, van de straatplek. En zult vragen, zeg, waarom nu net Simon? Nou, de reden is heel eenvoudig. Simon kwam van de akker, of uit het veld. En de grote stroom mensen ging naar buiten, de stad uit. Simon ging in zijn eentje misschien naar binnen, de stad in. En dus hielden de soldaten nu net hem staande. En werd Simon noodgedwongen kruisdragen. Dit was dus geen verzachting. Integendeel, het was een verzwaring van Jezus lijden. Simon wordt gevorderd. Ten dienste van kruis koning Jezus. Hij was maar een voorbijganger. Had er niets mee te maken. Maar plotsklaps, opeens, wordt hij staande gehouden. En krijgt hij mee te maken. Krijgt hij een last op zijn schouders gedrukt. Een kruisbalk van zo'n 35 kilo. En zo zijn ze de weg gegaan. De kruisweg naar Golgotha. Van Lucas weten we, Jezus ging voorop. Simon achter hem aan. Simon, kruisdrager achter Jezus aan. In de meest letterlijke zin van het woord. Maar toen ze daar aankwamen op Golgotha, toen heeft Simon zijn onvrijwillige last van zich afgegooid. Daar, boem, hij was er vanaf. Hij was het kruis uit kwijt. Een ander was niet kwijt. Hij werd aan het hout vastgespijkerd. Alles kwam op hem neer. De volle last. Het volle gewicht van de haat en hoon van mensen. En meer nog, het volle gewicht van Gods toorn. Hij kon het allemaal niet naast zich neerleggen. Hij kon het niet van zich afsmijten. En hij wilde dat ook niet. Wat voor ons het ergste is. De pijn. De nederlaag. Het oordeel. De hel. Juist dat neemt Jezus hier op zich. Voor al de zijnen. Voor ieder die in hem gelooft. Alles wat wij hadden verdiend. Dat ondergaat Jezus hier. En dan gaat het bergafwaarts met hem. Dan houdt de heiland niets over. Werkelijk niets. Geen eer, geen macht, geen aanzien. Maar juist zo is hij machtig. Jezus is koning. Koning aan kruis. Kruiskoning. Alleen zo kan hij ons redden. door zelf een smaad te worden. Want hij ondergaat dit alles voor ons. Ook de vernedering waarin onze tekst van leest. Blijkbaar heeft het dan toch iets met Simon gedaan. En werd hij, Simon, de toevallige voorbijganger, opgeëist, gevallen door kruiskoning Jezus. Jezus, koning aan kruis, legde de slag op Simons hart. Simon werd gevallen door koning Jezus. Hij werd gevallen door koning Jezus. En dat is een groot wonder. Dat onze Heer en Heiland, zelfs uit dit verschrikkelijk gebeuren, de gifangel van de haat weet te halen. Eruit weet te halen en alles ook zelfs ten beste te keren. En weet u, dan weten we eigenlijk bar weinig over Simon van Cyrene. In eerste plaats, we weten niet eens wat hij daar precies in Jeruzalem deed. De evangelisten Matthäus, Marcus en Lucas zeggen al drie, hij kwam van akker of uit het veld. Maar eigenlijk weten we niet wat daarmee bedoeld is. Misschien was Simon een rentenier die zijn schaapjes op droog had en nu permanent in Jeruzalem woonde. En kwam hier terug van een paar uurtjes werken op de akker. Op zijn akker. Nou, in dat geval zou hij wel heel erg vroeg klaar zijn met zijn werk. Want in verderop, in vers 25, schrijft Marcus, het was het derde uur. En ze kruisden hem, Heer Jezus. Het derde uur. Dat is ongeveer 9 uur 's morgens. Het is wel erg vroeg om dan al klaar te zijn met je werk op het land. Misschien was Simon een pelgrim uit Cyrene. En had hij overnacht in het open veld. In een van de vele tenten die buiten Jeruzalem waren opgezet. De talloze feestgangers die voor het paasfeest naar Jeruzalem gekomen waren, onderdak te bieden. Op zo'n paasfeest waren er volgens de oude bronnen wel zo'n meer dan 2 miljoen mensen kwamen er samen. En ze hadden dan ook buiten Jeruzalem tenten opgezet om ze te kunnen herbergen. Wie weet waar zij nu op weg naar de tempel. Dat zou best kunnen. Want op het derde uur, 9 uur 's morgens, werd in de tempel het morgengebed gehouden. Het zou heel goed kunnen dat Simon onderweg was daar naartoe. Het zou in ieder geval een heel goed begin van het paasfeest zijn geweest. Maar ja, weten doen we het niet. We weten dus niet wat Simon precies daar deed in Jeruzalem. En we weten zelf niet eens wanneer precies Simon tot geloof gekomen is. Was het op Golgotha, toen hij daar zijn onvrijwillige vrachtje van zich had afgegooid? Of was het na Pinkster, toen Petrus zijn Pinksterpreek hield over de gekruisigde Jezus? Weet het niet. Maar één feit weet er wel. En dat is, feit is dat Simon eerst onvrijwillig kruisdrager is geweest. En dat hij later volgeling van Jezus geworden. En toen heeft hij dus vrijwillig zijn kruis op zich genomen. Achter Jezus aan. Maar, zo te zeggen, wat zal het dan geweest zijn dat Simon tot geloof bracht? Nou, allereerst de Heilige Geest. Want de mensen kunnen van alles horen en zien. Zien en horen. Van alles meemaken. Maar als de Heilige Geest ons de ogen er niet voor opent, dan zijn we blinder dan een mol. De Heilige Geest moet ons hart ontvankelijk maken voor wat God zegt. En voor wat God aan het doen is. Nou, De Heilige Geest allereerst bracht Simon tot geloof. Maar daarna, wat zal Simon ertoe gebracht hebben? Om niet alleen letterlijk, maar ook in geestelijke zin kruisdrager te worden achter Jezus. Nou, het geheim is denk ik te vinden in 1 Petrus 2. En daarom zijn we er deze dienst ook mee begonnen. 1 Petrus 2. En we hebben het gelezen. De Heer Jezus schold niet terug toen hij bespot werd. Hij dreigde niet met tegengeweld toen hij leed. Maar zo schrijft Petrus, hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Aan God. Die rechtvaardig oordeelt. Toen de Heer Jezus aan het kruis gespijkerd werd, ging hij niet vloeken, razen en tieren. Zoals de misdadigers die met hem meegekruisigd werden, waarschijnlijk wel gedaan zouden hebben. De manier waarop Jezus reageerde was totaal anders. Hij ging niet schelden op zijn beulen. Hij deed precies het tegenovergestelde. Hij bad dat God zijn vader hen hun misdaad wilde vergeven. En zelfs in zijn lijden bleef hij oog houden voor zijn omgeving. Hij trok zich niet innerlijk terug. Hij had oog, in het bijzonder voor zijn moeder. En hij beloofde de brouwvolle moordenaar de toegang tot paradijs. In heel zijn leven bleef onze heiland vertrouwen op God zijn vader. Al miste hij voor lange tijd het gevoel van diens nabijheid. En ook al voelde Jezus heel iets anders. Namelijk de totale afwijzing door zijn vader. De toorn van God over de zonde van de hele mensheid. Toch bleef Jezus op God vertrouwen. En uiteindelijk vertrouwde hij bij zijn sterven zijn ziel heel bewust toe aan zijn vader in de hemel. Nou, dit alles zal een onuitwisbare indruk hebben gemaakt, waardoor Simon ertoe kwam om Jezus als de Messias, als zijn redder, te aanvaren. Wat ook vrees is. Waar het om gaat is dat Simon vrijwillig Jezus is gaan volgen. Het doet er voor de Bijbel blijkbaar niet toe dat we precies weten wie Simon van Cyrene nou precies was. Het is blijkbaar ook niet belangrijk, het is belangrijk om te weten wanneer hij tot geloof gekomen is. Wat om gaat, het allerbelangrijkste is, het is dat hij tot geloof gekomen is. Want dat mogen we gevoeglijk bij de woorden van de evangelist Marcus opmaken. Wat wel weten, heeft hij hier opgeschreven. Marcus noemt zijn naam, de landstreek waar hij vandaan komt, en zijn zoon. Ja, het was een toevallige voorbijganger. Die Simon heette. Hij kwam uit Cyrene. Dat is een havenstad in Libië. En hij was de vader van Alexander en Rufus. Blijkbaar waren die twee, Alexander en Rufus, bekenden voor de lezers van Marcus' evangelie. En wat hij hier schrijft, dat kun je opvatten als Simon van Cyrene. Jullie weten wel. De vader van Alexander en Rufus. Die jullie allemaal kennen. Ja, Marcus schreef zijn evangelie voor de christenen in Rome. Later schreef de apostel Paulus een brief aan de christenen in Rome. En aan het slot van de brief van de Romeinen, in Romeinen 16, vers 13, laat hij de groet doen aan Rufus, de uitverkorene in de Here, en zijn moeder en de mijne. Nou, het ligt voor de hand dat de Rufus die Paulus noemt, Hetzelfde is geweest als de Rufus bij Marcus. En Paulus noemt Rufus een door God uitverkorene. Uitgekozen. En noemt Rufus' moeder, en beschouwt Rufus' moeder als zijn eigen moeder. Nou, dat zij maar gerecht worden. Zo'n compliment zij maar gemaakt worden. Waarschijnlijk waren vader Simon en broer Alexander toen al overleden. Maar ja, zeker weten we het, doen we niet. Maar als de Rufus hier bij Marcus dezelfde is als Paulus Rufus, dan maakt het wel duidelijk dat Simon en zijn familie van grote betekenis zijn geweest voor de gemeente van Christus. Dat ze steunpilaren geworden zijn voor Christus' kerk. Zou je daar niet stil voor worden? Weet niet veel over Simon van Cyrene en zijn familie. Maar wat we wel weten, dat maakt indruk. Blijkbaar heeft dat één moment, de weg naar Golgotha, grote gevolgen gehad. Calvijn zegt daar in zijn commentaar het volgende van. Calvijn schrijft, dat we niet alleen Simons naam weten, maar ook die van zijn vaderland en van zijn zonen. Dat is omdat God ons door dit voorbeeld wil leren dat onze heerlijkheid erom vruchten zijn van het kruis. Want van onszelf bezitten we geen waardigheid en eer. Alles wat we hebben, alles wat we zijn, dat hebben we niet van onszelf. We hebben te danken aan Jezus, die koning wil zijn aan kruis. We hebben ons leven te danken aan Hem, die in onze plaats de smadelijke kruisdood wil ondergaan. Broers en zusters, onze Heer en Heiland kwam als koning Jeruzalem binnen. Als een spotkoning werd Hij Jeruzalem uitgekruisigd. En toch, zelfs op dat moment van ontluistering, van nederlaag en dood, wist kruiskoning Jezus nog een onderdaan voor zich te winnen. Simon, een toevallige voorbijganger. Hij werd voorgaan. Hij ging mensen voor op de weg om ze bij Jezus te brengen. Samen met zijn gezin, met vrouw en kinderen, werd hij een pilaar voor de gemeente van Christus. We zien hier, Jezus is echt koning. Hij is koning. Hij is machtiger dan alle aardse machthebbers ook. Want wat zij niet kunnen, met al hun macht en geweld, dat kan hij. Jezus verandert mensen. Jezus maakt mensen anders. Kijk maar naar Simon. En daarom, laten ook wij onszelf geven aan die Jezus. Aan Jezus, Jezus de rechtvaardige koning. Een koning die niet miljoenen levens van anderen opofferde voor eigen grootheidswaan. Integendeel, hij gaf zijn eigen leven voor de levens van miljoenen anderen, om die te redden en hen het echte leven te geven. Als we daarom onszelf geven aan Hem, ons toevertrouwen aan Hem en ons geven in dienst aan Hem en aan elkaar. Amen. Willen we dan nu de Heere danken en bidden. Almachtige God, onze Vader in de hemel, wij danken u voor het feit dat u uw Zoon gestuurd hebt naar deze wereld. Voor zijn lijden, voor zijn sterven en zijn opstanding. We danken u, Heer Jezus, voor wat u gereden hebt, voor uw geduld, dat u het volgehouden hebt, onder al die slagen, al die haat en hoon, dat u niet opgegeven hebt, maar de weg gegaan bent, voor ons. We danken u, dat u zelfs in die vernedering, toch nog iemand voor u wist te winnen. Simon van Cyrene. Wat een wonder. Wij danken u daarvoor. En wij willen u ook bidden. Dat u ook dit wonder doen in onze tijd. We denken ook aan wat er allemaal gebeurt. U werd ter dood gebracht door de kerk van het Oude Verbond. Uw volk. En door de volken. De Romeinen. De heidenvolk. Die de macht hadden over de wereld. Zo bent u door ons mensen deze wereld uitgekruisigd. Maar wilt u ook naar ons omkijken? Want dat hebt u ook gedaan. U hebt juist daardoor verzoening teweeggebracht, tot stand gebracht. Een verzoening die geldt voor ieder die gelooft. En dan kijken we ook naar deze wereld. En dan zien we en horen van vreselijke dingen. Hier in de omgeving, dat kerken ermee ophouden. Maar we denken ook aan wat er gebeurde vanmiddag in Amsterdam. En wat er gebeurt in Israël, in Gaza. De haat tegen uw volk is zo groot. En daarin gaat niet zozeer om hen, als wel om u, heren. De haat is tegen u gericht. En uw volk mag er niet zijn. Daarom bidden we ook. Wilt u ook verandering geven? Dat uw volk u zal erkennen. U zal beleiden als de Messias. Dat ook die Palestijnse mensen die te lijden hebben onder het geweld van hun eigen machthebbers. Wilt ook hen veranderen. De haat veranderen en hen tot inkeer brengen. Dat ze ook u zullen erkennen, Heer Jezus. Want we hebben u zo nodig. Dat geldt voor ons ook in dit land. En ook ieder van ons persoonlijk. Heer Jezus, wij danken u voor wie u bent en wat u gedaan hebt. En bid u, geef uw Heilige Geest ook in onze harten. Dat we moed hebben, moed houden, volhouden. Om liefde te hebben voor de mensen om ons heen. En het goede te doen. Ook al zijn omstandigheden daar helemaal tegenin. Wilt u ons dat geven? De kracht van uw Heilige Geest. We danken u. En bidden u. In Jezus' naam alleen. Amen. Ja, dan zullen nu uw gaven worden ingezameld. En daarna zingen we als ontslotlied een Messiaanse psalm, psalm 72, een lied over de Messias koning, psalm 72, vers 1, geef Heer de koning uw rechten, vers 4, hij zal de redder zijn der armen. Dat is ons slot lied samen. daarom zullen we nu de werkweek weer ingaan met de zegen van onze God. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heeren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.